Ik blijf wikken en wegen over de wetten van Leviticus 23. Heb je dat ook wel eens? Waar je allemaal niet over in kan zitten, maar het is wel een hele diepe vraag. Ik vraag me af, al die ziektes, komt dat toch niet, het is niet hoofdstuk 23, maar dat geeft volgens mij niet. Komt dat toch niet doordat we varkensvlees of bijvoorbeeld paling eten? Dan wordt er wel gezegd, door Jezus' kruisiging is dat allemaal niet meer nodig. Maar ik twijfel. Bijvoorbeeld als twee mannen niet samenkwamen, hadden we ook geen aids. Komt er geen ziekte over de zonde? Nou, er zijn wel een paar dingen die eventjes hier op een hoop worden gegooid. Om te beginnen, de wetten van het Oude Testament hebben in de eerste plaats een cultische betekenis. Dat wil zeggen betekenis voor de eredienst. Als iemand zegt, ze hebben allemaal een hygiënische, medische betekenis, dan is dat ook niet altijd waar, lang niet altijd, maar dat is ook niet de eerste bedoeling. Dat in de praktijk een heleboel ook een praktische medische betekenis hebben, dat is wel waar. Varkensvlees kunnen wij nu gerust eten, omdat het veilig is. Even los van de vraag of dat gebod voor ons geldt, maar even los van het gebod. Varkensvlees kunnen wij vandaag veilig eten, want we weten hoe we dat moeten doen. Als in de middeleeuwen geen varkens waren gehouden, dan had men daarmee ook geen ratten aangetrokken en die ratten brachten pest over. En de grote pestepidemieën hadden kunnen worden voorkomen als we op te beginnen al geen varkens hadden gehouden. Als je niet weet hoe je dat doen moet, hoe je dat op een hygiënische manier kan doen, dan krijg je al die ziektes. En zo zijn er een aantal van die ziektes die je door dat soort voedsel kunt krijgen. Maar paling, ik zou niet weten wat je daar voor ziekte van kan krijgen. Ik weet wel dat je daar een heel gelukzalig gevoel van kan krijgen. Dat weet ik wel. Ja, ik ben eerlijk gezegd blij. Garnalen dat allemaal mag. En varkensvlees ook. Met name gekookte ham. Ik bedoel, ze zouden toch niet graag zonder leven. Maar dat komt, wij weten, we zijn niet meer onder het gebod. We zijn er trouwens nooit onder geweest. Je mag eigenlijk niet zeggen, we zijn niet meer onder dat gebod. We zijn er nooit onder geweest. Hé, we doen even om denken. We waren geen deel van Israël. Maar ten tweede, ze hebben afgedaan voor ons. En ten derde, we weten nu hoe we die dingen ook veilig kunnen eten. Dus al die ziektes, dat wil niet zeggen dat we niet ongezond kunnen eten, maar dat ligt veel op een heel ander vlak. Dat is in de eerste plaats dat we veel te veel eten. Ik weet er alles van. Ik ben 9 kilo kwijtgeraakt in de laatste 6 weken. Daar wil ik toch wel even erkenning voor. En ik ben nog lang niet zo ver als ik wezen wil, maar dat is omdat ik in de zomer altijd te veel eet. Het is ook zo lekker. En we leven en we eten veel te veel ongezonde dingen, veel te veel vetten, verkeerde vetten en al die dingen meer. Daar hebben we geen Bijbelse geboden voor nodig. Daar hebben we wel een beetje praktische wijsheid voor nodig. Er zijn een heleboel dingen die ontstaan doordat we of te veel eten, of omdat we ons te weinig ontspannen, omdat we te veel van onszelf vergen, omdat we te veel stress hebben. Dat is allemaal ongehoorzaamheid, niet aan de wetten van Mozes, maar ongehoorzaamheid aan de wetten van Gods schepping. Dus dat is in algemeenheid wel waar. Als twee mannen niet samenkwamen, hadden we geen aids. Alsof alle aids alleen maar bij homoseksuelen voorkomt. De aids wordt verbreid doordat mensen, zoals het deftig heet, promiscu zijn. Als iedereen zich hield aan één partner, dat geldt voor homoseksuelen net zo goed, even los van de vraag of homoseksualiteit als praktijk goed is of niet, even los daarvan, als iedereen zich aan één partner hield, kon die ziekte zich niet verbreiden. Het is dus wat dat betreft niet een echte homoziekte. Je kunt het net zo goed krijgen als je als hetero wisselt van partners. Je kunt het ook krijgen door vuile injectienaalden en door verkeerde bloedtransfusies. Er zijn een heleboel manieren. Je kunt het zelfs krijgen als kind in de moederschoot wanneer je moeder besmet is. Dus dat is een beetje te makkelijk. Maar in zijn algemeenheid is het waar, dat is wat u onderstreept en aan het eind zet. Er zijn allerlei zondige levenswijzen. En zondig betekent hier niet beantwoorden aan het doel van God. En dan ontstaan er ziektes. Maar dat moet je niet alleen bij dat soort dramatische dingen zoeken. Dat moet je ook zoeken in een heleboel andere terreinen waar we simpele wetten van God overtreden. Te weinig beweging, te veel eten, te veel zittend werk, te weinig ontspanning, te veel stress. Enzovoort, enzovoort. Hoef je nog niet eens zulke dramatische voorbeelden te nemen. Van Ham krijg je al die problemen niet hoor. En van garnalen ook niet. Een van mijn lievelingsgerechten, dat is, mijn vrouw maakt dat graag, een halve avocado met garnalensalade. Oh, wat heerlijk dat dat niet verboden is. Kent u dat? Moet u eens proberen. Maar is de algemeenheid verkeerde leefwijze, ja, dan draag je de gevolgen. Dit is een wet van het boek Spreuken. Een wet die door het hele boek Spreuken heen gaat. Wat een mens zaait, zal hij ook maaien. Het draagt een heleboel gevolgen. De laatste controle, ik heb elke jaar een APK-keuring bij de dokter. In september. En hij zei, nou, elk kilootje eraf. En dat is één puntje van de onderdruk van je bloed. Nou, dus dat is lekker. Ik heb er alweer 9 punten vanaf. Dat is goed. Maar dat komt gewoon doordat ik te veel at. Nou, ik hoop dat u tevreden bent, maar er zit meer achter zo'n vraag, hè? Eigenlijk wilt u ook horen dat ik homoseksualiteit veroordeel. Nou, dat wil ik een andere keer wel doen, maar dat is nou niet aan de orde eigenlijk. Daar gaat het niet zozeer om. En die wetten, Adventisten zijn er heel goed in om al die wetten van Mozes in ere te houden, ook de spijswetten. Maar ik weet niet of ze daardoor langer leven, dat weet ik eigenlijk niet. Ze benadrukken heel graag de medische en hygiënische betekenis daarvan. Maar wij hebben de keuringsdienst van waren. Het valt wel mee met dat ongezonde eten. Ook als je je aan de wetten van Mozes houdt, kun je nog zeer ongezond eten door van alles veel te eten bijvoorbeeld. Goed, genoeg daarover. Niemand moet iets tegen je hebben. Als je daar zelf alles aan doet en motivatie, je hart is goed, kan iemand een vrijmoedigheid hebben om aan het avondmaal te gaan en of te preken. Hoe doet u dat? Ja, ik heb al straks geprobeerd onderscheid te maken tussen mensen die iets tegen je hebben, wat dat is. Er zijn verschillen. Als mensen iets tegen me hebben op theologische gronden, daar slaap ik geen minuut korter van. Want uiteindelijk zijn geen twee mensen op aarde die theologisch over alles hetzelfde denken. En wat ben ik daar blij mee? Wat zou dat saai worden? Mijn vrouw is het ook niet altijd theologisch met me eens. Maar we liggen daar geen van beide wakker van hoor. Dus dat is al één ding, als iemand iets tegen je heeft. Als iemand iets tegen je heeft, omdat hij vindt dat jij iets verkeerd tegen hem of haar gedaan hebt, dan kan je dat nooit langs je laten neerglijden. Als die ander meent dat je onrecht gedaan hebt. Daarbij kun je natuurlijk nooit voorkomen dat, zelfs al ga je een goed gesprek aan, die ander boos op jou blijft. Maar dan heb je je eigen verantwoordelijkheid volbracht. Daar heb je aan voldaan. Het is onmogelijk om iedereen happy over jouzelf te laten worden. Maar er zijn best van die gelegenheden waar je voelt, nou ja, ik ben eigenlijk ook een beetje te ver gegaan. Ik had wel gelijk hoor, maar ik ben toch wel een beetje te ver gegaan. En ik noemde straks het voorbeeld van die hersteld hervormde en PKN. Maar ik hoorde van de week een heel ander voorbeeld van een evangelische gemeente die uit elkaar gevallen was over een theologisch probleem. Namelijk de participatie van de zusters. En uiteindelijk hebben ze na een paar jaar weer de koppen bij elkaar gestoken. Dat probleem ligt er nog steeds. Ze zijn nog steeds niet met elkaar eens. Alleen nu praten ze er anders over. En nu hebben ze wederzijds excuses aangeboden voor de hete koppen waarmee ze tegenover elkaar stonden. En dat is een goede zaak. Dat is nou uit de weg. Nu kun je elkaar weer de hand geven. Ze kunnen weer samen avondmaal vieren. Dat gaan ze ook doen. En voor de rest gaan ze gescheiden huns weegs, want dat theologisch verschil blijft. Maar ze gaan er nu heel anders mee om. Je kunt het grootste theologische gelijk hebben, of dat in ieder geval denken. Maar het is ook de manier waarop je dat verkoopt. Waarop je met die manier verschillen omgaat. Hoe je dat hanteert. En daar kunnen we grote fouten maken. Terwijl je inhoudelijk misschien wel gelijk hebt. Moet ook nog maar blijken. Dus en daar kun je best een hele hoop aan doen. En als het toch niet helpt, dan heb je gedaan wat je kon. Daar gaan we maar even vanuit dan. Hè? Maar je kan niet iedereen tevreden over jou laten worden. Sommige mensen hebben gewoon iets tegen je omdat jouw kop hun niet aanstaat. Ze hebben iets tegen je omdat, ja, de karakters zijn zo verschillend. Je zult nooit dikke vrienden worden, maar dat hoeft ook niet. Dus alsjeblieft, ontleen aan die verse niet stress. Niet spanning, niet een opgelegd moeten dat je toch nooit kan waarmaken. Maar als je ook maar ergens voelt, hé, misschien heb ik door mijn verkeerde gedrag aanleiding gegeven, probeer het goed te maken. In het kader van de reden voor scheiden, wat is het verschil tussen huiselijk geweld en psychologisch geweld door structureel overspel? Dat is een goede vraag. Het is niet aan mij nu vanavond om, Ik heb gezegd geen echtscheiding en dan na een tijdje tenzij, om die tenzij's te gaan uitspitten. Want misschien dat dan net uw tenzij dat u zo graag had willen horen er net niet bij zit. Bijvoorbeeld omdat ik er niet aan dacht. Of ook omdat u toch daar anders over denkt. Dat heeft nou geen zin om dat uit te spitten. De simpelste regel die ik wil geven is A. Nooit scheiden. B. Kom je er samen absoluut niet mee uit. En is het echt kat en hond tot slaan aan toe. En structureel, dus het blijft zo. Niet dat je eens een keer in de fout gaat, maar het blijft zo. Dan kun je mensen nooit dwingen om bij elkaar te blijven. Ik zei straks al, je kunt een vrouw die door haar man geslagen wordt, en dat niet één keer maar geregeld, niet dwingen bij zo'n man te blijven wonen. Dat zou onbarmhartig zijn. Maar dat wil nog niet zeggen, dus ga maar scheiden. Wat zo vaak gezegd wordt. Ik weet wel, dat is lastig, want de overheid die zegt, als je voor een ondersteuning in aanmerking wil komen, dan zult u toch eerst moeten scheiden. Dus in de praktijk ligt dat allemaal best moeilijk. En vraag nou niet vanavond dat ik dat allemaal uitwerk. Ik herinner me een boek. Het moet ergens wel in de auto liggen, maar het ligt niet op die tafel. Dat heet Seks in de Kerk. Voor de evangelischen is er ook een variant, Seks in de Gemeente. En in dat boek behandel ik ook deze kwestie van echtscheiding en alles wat daarmee samenhangt. Maar inderdaad, er is ook een soort psychologische wat. Het gaat er vooral om als iemand een keer in de overspel valt. Dat is heel erg. Maar je kunt allemaal in een zonde vallen. En iemand beleidt dat onmiddellijk onder tranen. En jij zou zeggen, ha, nee hoor, nou mag ik scheiden. Want dat staat in de Bijbel. Dan ben jij degene die in de fout gaat. Er moet altijd gelegenheid zijn voor een weg terug. Voor een weg van herstel. Zelfs naar de ergste zonde. Dus nooit mogen die teksten in Matthäus 5 en Matthäus 19 als een excuus gebruikt worden om je van de partner te ontdoen. Zo zeg ik het nou maar. Er moet altijd een weg zijn van vergeving. Maar als het structureel is, als die ander in zijn weg volhardt, meestal wil je dan ook niet bij je partner blijven, maar soms wel. Dat zijn hele vreemde voorbeelden. Ja, dan kun je als vrouw zeggen, ik kan dat zelf niet meer uithouden. En dat is ontzettend belangrijk om die dingen. Ik heb dat boek geschreven, daarom heet het ook In de Kerk. Ik heb het geschreven voor oudsten en ouderlingen vooral. Iedereen mag het lezen. Maar vooral, hoe gaan we hier wijs mee om? Je hebt een heleboel kerken en gemeenten waar echtscheiding aan de orde van de dag is en waar niemand er meer iets vreemds bij denkt. Dat is veel te ver doorgeschoten. Maar je hebt ook kerken en gemeenten die zeggen, maar dat willen we niet, we steken er een stokje voor. En die zijn zo streng en zo hard. Een vrouw die om financiële redenen gedwongen is te scheiden, want die man is weg en die onderhoudt zijn gezin niet meer en ze staat er helemaal alleen voor. En de gemeente wil haar niet ondersteunen, ze moet eerst scheiden. En dat doet ze dan en dan komt de haar eigen kerk bij haar en die zegt, ah, je bent gescheiden. Nou ondersteunen wij je ook niet meer. Dat is zo hard. Mijn boekje, dat boekje is eigenlijk geboren uit de verontwaardiging over deze harde, hardvochtige houding. Het is de andere kant weer van het verhaal. Er zijn altijd twee kanten aan een verhaal. En dat is hier ook zo. Naar beide kanten kunnen we scheef gaan. Waarom wordt in de bergrede helemaal niet gesproken door Jezus over het vijfde gebod, de rustdag? Het is goed dat u er even bij zit, want ik moet altijd even heel goed denken, welk gebod is ook alweer wat. Kerkmensen die weten dat altijd precies. Dit is het eerste, tweede, derde, vierde, vijfde, maar ik moet altijd even rekenen. Ik heb het vorige keer, meen ik, al gezegd. Ik ga dat niet weer allemaal herhalen. Koop de cd van de vorige keer. Dat een van de belangrijke redenen om te onderscheiden tussen de wet van Mozes en de wet van Christus is dat in de wet van Christus maar 9 van de geboden in het Nieuwe Testament behandeld worden. Het Sabbatsgebod komt op geen enkele manier aan de orde in de wet van Christus, behalve in 1 keer in negatieve zin in Colossense 2. Laat niemand u oordelen in zaken de Sabbat. Dat heeft natuurlijk een reden en die heb ik u de vorige keer uitgelegd en dat doe ik nou niet weer. Maar als u het algemeen vraagt waarom komt dat gebod niet aan de orde, dan zeg ik, luister, er zijn een heleboel van die geboden die in de bergreden niet aan de orde komen. We hebben er nu 2 gehad. Het gebod van het stelen kun je helemaal zelf uitwerken. Dat gaat helemaal parallel. Het gaat nog over het zweren. Dat is het vals getuigenis geven de volgende keer. Het gaat nog over het heel algemene samenvatting. Het liefdegebod de volgende keer nog. Maar lang niet alle geboden komen aan de orde. De eerste stenen tafel, om zo te zeggen, die komt al helemaal niet aan de orde. Niet omdat het niet belangrijk zou zijn. Niet omdat het niet aan de orde is. Maar omdat de Heer Jezus niet alles behandelt in de bergreden. Ik zou bijna zeggen, als je aan de hand van 2 geboden of 3... weet hoe het principe werkt, kun je de rest zelf invullen. Vandaar dat ik u dat huiswerk opgegeven heb. Dat ik de volgende keer ook zal overhoren, dus denk erom dat je het af hebt. U had het over gericht zijn op het welzijn van een ander. Is orgaandonatie dan vanzelfsprekend? Ja. Wie heeft vastgelegd dat hij zijn organen gaat doneren als hij komt te overlijden? Wie is daar principieel op tegen? Wie is er niet op tegen, maar het is er eenvoudig nog niet van gekomen? Zo gaat dat. Zo gaat dat. Maar het is eigenlijk wel een mooie gedachte, ja. Het is eigenlijk wel mooi. Ik herinner me dat ik ooit logeerde bij iemand. We hadden een dienstmeisje in huis en dat was een nogal simpel kind. Verder geen nakwaad woord over dat lieve kind. En de heer des huizes die zei, jongen, je zal toch een harttransplantatie krijgen. En je krijgt het hart van een ongelovige, dan moet je je weer opnieuw bekeren. Dat kind trok wit weg. Ja. Nee, wij zijn ongelooflijk dankbaar dat zulke mogelijkheden er vandaag bestaan. Al was het alleen maar om de levens van mensen te verlengen en hun meer kans te geven om hun leven aan Christus te geven. In vers 32 staat, en wie de verstotene trouwt, pleegt overspel. Dit wordt vaak uitgelegd dat iemand die gescheiden is niet meer mag trouwen, kan trouwen. Hoe moet je dit vers zien? Ja, dat is nog een extra probleem, daar heb ik geen tijd meer voor genomen. Het eerste probleem is, mag je trouwen? Mag je scheiden? En als dat onder bepaalde omstandigheden dan mag, bijvoorbeeld zoals sommigen beweren, en eigenlijk is dat de vrij algemene protestantse opvatting, de katholieken zijn veel strenger in dit opzicht, maar de algemene protestantse opvatting is in geval van overspel, dus van duurzame ontwrichting van het huwelijk, dan mag je wel scheiden. En dan komt natuurlijk de volgende vraag, mag je dan hertrouwen? Nou, als eenmaal zo ruimhartig denkt over scheiding, dan is hertrouwen meestal een vanzelfsprekendheid. Maar laat ik het zo zeggen, ik heb groot respect voor mensen die zeggen, ik ben gedwongen te scheiden. De ander heeft jou een echtscheiding aangedaan, dat wou je niet. Je hebt je tenslotte bij moeten neerleggen, het is gebeurd. En jij zegt, en nu besluit ik om alleen te blijven. Om de ander de gelegenheid te geven tot inkeer te komen en tot berouw. Ik ken aardig wat voorbeelden van mensen die na verloop van tijd weer opnieuw met elkaar getrouwd zijn. Daar heb ik een groot respect voor. Ik zal het niet zo gauw iemand als een wet opleggen. Wij moeten trouwens elkaar helemaal niet zo wetten opleggen. Maar er zit wel iets heel moois in. Als in Matthäus 19 de discipelen aan de Heer Jezus vragen, ja, maar jongen, is het dan wel verstandig om überhaupt te trouwen als het allemaal zo moeilijk is? Dan zegt de Heer Jezus, wie het vatten kan, die vatten het. Hij zegt, er zijn er die vrijwillig ongehuwd blijven vanwege het Koninkrijk der Hemelen. Wie het vatten kan, die vatten het. Paulus was iemand die het gevat heeft. Een heleboel mensen zijn ongewild, onbedoeld, onvrijwillig, ongehuwd. Maar er zijn er die vrijwillig ongehuwd zijn vanwege het Koninkrijk Gods. En dat is heel bijzonder. En zo heb ik groot respect als mensen na echtscheiding zeggen, als ik nu ga hertrouwen, dan snijd ik de mogelijkheid van herstel helemaal af. Maar ja, als die ander ook gaat trouwen, ja, waar wacht je dan nog op? Dat kun je natuurlijk dan ook vragen. Dit zijn heel, heel moeilijke zaken. En ik zou vooral willen zeggen, laten de gemeenten hierover niet uit elkaar vallen. Dat heb ik ook al meegemaakt, over de beoordeling van echtscheiding. Het doet zich een geval in de gemeente voor. De gemeente valt meteen in tweeën uit elkaar. De ene zegt kan wel, de andere zegt kan niet. En er is nog een derde die zegt het kan wel, maar dan toch niet hertrouwen enzovoort. Dat is heel droevig. Ten slotte, deze vraag gaat niet over het onderwerp, maar misschien is er wat tijd over. Het idee dat mens tijd over zou hebben, principieel kan dat natuurlijk helemaal niet. In Matthäus 18, vers 18 zegt Jezus, al wat je op aarde binden zult, zal in de hemel gebonden wezen. Al wat je op aarde ontbinden zult, zal in de hemel ontbonden wezen. Naar aanleiding hiervan vraagt Petrus hoeveel keer hij moet vergeven. Vraag, wat heeft dat vergeven nou met dat binden en ontbinden te maken? Ik dacht dat er een hele andere vraag zou komen, namelijk wat dat binden en ontbinden zou betekenen. En als u dat wist wat het zou betekenen, dan zou u misschien ook snappen waarom Petrus die vraag stelt. Laat ik in de eerste plaats zeggen, niet altijd zijn de pericopen in de evangelie direct aansluitend op elkaar, alsof een pericoop altijd in verband moet staan met de voorgaande. Maar, even los daarvan, wat betekent dat binden en ontbinden? Daar zijn zeker wel drie opvattingen over. In charismatische kring is heel populair dat het hier gaat over de bevrijdingsbediening. Nou, dat is in elk geval niet de goede uitleg. Ik vind bevrijdingsbediening prachtig als het goed en bijbels gebeurt. En we hebben al heel wat mensen daardoor bevrijd zien worden. Maar met binden en ontbinden heeft het niets te maken. Hetzelfde vinden we in Matthäus 16, daar wordt het tot Petrus gezegd. Al wat hij ontbinden en ontbinden zou. Binden en ontbinden is een heel gewone Hebreeuwse uitdrukking. Die betekent, daarmee geeft de Heer Jezus aan zijn apostelen bijzonder gezag. Dat betekent eigenlijk in verband met de wet van Christus nieuwe geboden uitvaardigen. Nieuwe uiteenzetting van het woord van God. En van de wet van God. Je weet, het is typisch Joods om te vragen niet wat kan ik weten, maar wat moet ik doen. Christenen vragen wat kunnen we weten. Daar ligt het vooral op het weten. Dat komt door onze Griekse Romeinse erfenis. Maar de Jood vraagt altijd wat moet ik doen. En daarvoor heeft hij autoriteit. Hij heeft het woord van God, maar hij heeft ook autoriteiten nodig om dat woord uit te leggen. En dat is in zekere zin onder christenen ook zo. De apostelen hadden dat gezag. Daarom staat er in Handelingen 2 dat ze bleven bij de leer van de apostelen. Dat is bij het onderwijs van de apostelen. Dat is wel eens goed. Wij zijn na de reformatie een beetje doorgeslagen in de andere richting. Nou mag iedereen voor zichzelf uitmaken wat de Bijbel zegt. En bij evangelisch is dat nog erger dan bij reformatorische. Maar het is ook goed om te luisteren naar de leraars die God de kerk gegeven heeft. Hij heeft apostelen, profeten, evangelisten, herders en leraars gegeven. Alle vijf. Dat zeggen we dan weer even tegen de refo's, hè? Die vergeten er altijd een paar. Apostelen en profeten bijvoorbeeld. Maar ook de leraren zijn door God, zijn door Christus aan de kerk gegeven. En dat is niks voor niks. Het is in feite helemaal niet waar dat iedereen zelf mag bepalen wat de Bijbel betekent. We zijn doorgeschoten ook daarin. En hier zien we dat de apostelen heel bijzonder dit gezag hadden van binden en ontbinden. En dat gaat door naar de leraars van de kerk. Nu zijn die leraars vaak ook niet eens met elkaar. Dat is dan lastig. Maar het verandert niks aan het principe. Zij leggen voor ons het woord van God uit. En binden en ontbinden. In dit geval gaat het over een broeder die tegen jou zondigt. En die moet je onder vier ogen bestraffen. En als hij naar je luistert, dan heb je je broeder gewonnen. En dan vraagt Petrus, maar hoe vaak mag zich dat herhalen? Mijn broeder zondigt tegen mij. Hij zegt iets lelijks tegen mij. En hij zegt de volgende dag met tranen in de ogen. Wil je me vergeven? En jij bent natuurlijk een goed christen. Je zegt uiterlijk. Zeker. De dag erop zegt hij weer iets lelijks tegen je. Laten we aannemen dat hij op hetzelfde werk bij jou werkt. Hè? Dat je hem dezelfde dag ziet. Hij zegt weer iets lelijks. De dag erop met tranen. Och, heb ik alweer zoiets lelijks gezegd. Wil je me vergeven? Ja, zeg jij, iets minder royaal dan de vorige keer. Dat wil ik je wel vergeven. De dag erop, je gelooft het niet. Vind je hetzelfde? Dan heb je toch het gevoel dat je zegt, ja zeg, je kunt me wat. Je kunt beter je leven veranderen, vriend. Nou, dat is nou de vraag van Petrus. Hoe vaak mag je dit volhouden? Dus het is een heel logisch verband. U moet niet direct kijken naar dat binden en ontbinden van vers 18. U moet kijken naar vers 15 tot 17. De Joden hadden daar een oplossing voor. Die zeiden, nou, drie keer is het welletjes geweest. Dus als je drie keer iemand dezelfde zonde hebt vergeven, dan zeg je de vierde keer, je kunt me wat, of woorden van gelijke strekking. Petrus, die vraagt, dat is heel mooi, hij kent de Heer. Hij denkt, de Heer Jezus, dat gaat altijd veel verder dan bij de fariseeën en de schriftgeleerden. Dus hij zegt, hoe vaak moet ik mijn broeder vergeven? Tot 7 maal toe, dat is een moeilijke som. Dat is 7/3 keer zoveel, dat kan ik wel zeggen. Dat is 7/3 keer zoveel als wat de rabbijnen zeiden. Dus Petrus gaat al een heel eind erbovenuit. Probeer u dat maar even in te denken. Iemand maakt 7 keer dezelfde fout tegen jou. Binnen het huwelijk bijvoorbeeld, hè, dan maken we vaak dezelfde fouten. Hoe vaak moet je elkaar nou vergeven? 7 keer? Dus Petrus denkt, ik krijg wel een pluim, want dat is een heel stuk meer dan 3. En dan zegt de Heer Jezus, 490 keer. Nou gaat dat maar zitten turven thuis. 400, dat betekent natuurlijk gewoon altijd. Eigenlijk past het wel een beetje bij het onderwerp, geachte vraagsteller of stelster. Want dit is nou weer zo'n mooi voorbeeld van de wet van Christus. Die wet van Christus is altijd boven natuurlijk. In het gewone leven zeg je na drie keer ja, zeg luister, je hebt nou in één week drie keer zo lelijk tegen me gedaan. Moet ik nou weer vergeven? Ik heb liever dat je enzovoort, hè? Dat is heel gewoon. Zouden wij misschien ook wel als christenen doen. En ik zeg ook niet dat je dat nooit zou mogen zeggen. Want misschien help je die anderen wel mee. Dan zeg maar, vraag je nou eens af, hoe komt het nou dat je die dingen eruit flapt? Want je wil het eigenlijk helemaal niet en toch doe je het weer. Dus kan ik jou er misschien mee helpen, dat zeg je dan op een liefelijke wijze. Kan ik jou er misschien mee helpen om te voorkomen dat je dat doet? Dat is dus niet weigeren hem te vergeven, maar dat is proberen die ander te helpen. Dus dat vind ik helemaal binnen de wet van Christus pas. Maar los daarvan, los van jouw poging die ander te helpen, los daarvan, 490 keer. Menig huwelijk zou gered zijn, zou niet op echtscheiding zijn uitgedraaid, als men 490 keer, niet 10 of 20 keer elkaar had vergeven. Als het tenminste elke keer echte belijdenis is, dan moet je er wel bij zeggen. Echte belijdenis is, echt berouw. Maar ik heb ook iets tegen diegene die 7 keer tegen u zondigt. Spreuken 28 vers 13 zegt, wie zijn zonde belijdt en laat, die zal barmhartigheid geschieden. Dus ook tegen degene die zo vaak tegen u zondigt, heb ik wel een hartig woordje. Ga je niet al te gemakkelijk elke keer in dezelfde fout. En reken je er niet al te gemakkelijk op dat die ander jou 490 keer moet vergeven. Maak je er geen misbruik van. God kijkt ook naar onze hart. Als we onze zonde belijden en hij ziet dat we diep in ons hart van plan zijn om diezelfde zonde gewoon weer te doen. Ja, wat denk je dan? Zal God dat dan vergeven? Het is belijden, maar ook met een voornemen om het na te laten. Dat lukt je vaak niet, dat is vers 2. Maar het is wel belangrijk om een voornemen te hebben. Met een voornemen des harten, zoals het zo mooi in Handelingen staat. En het is dus geven en nemen aan beide kanten. Als het staat 490 keer vergeven, dan hebben we ook een boodschap voor degene die zo vaak in dezelfde zonde valt. Broeder, zuster, wat is er met je aan de hand? Kunnen we je helpen? Om je levensstijl te veranderen. Want dat is natuurlijk net zo goed een deel van de wet van Christus. Hoe kunnen we elkaar helpen niet elke keer in de fout te gaan? Goed, samenvattend. Ik vind dat het prachtig in het gedeelte past. Zonder enig gewurm en gemier heb ik het in verband gebracht met het voorgaande. Als je broeder tegen je zondigt, of als je broeder zondigt, bestraf hem. Hoe vaak, zegt Petrus? 490 keer. En we hebben geen tijd meer. De vragen zijn op.